Verheft uw en jullie harten tot God. Onze enige hulp en verwachting. Sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Stel ik u voor dat wij met elkaar zingen het bekende tweede vers uit Psalm 25. Het gaat in de preek ook over het vragen naar de weg. Laten wij die weg maar aan de Heere vragen. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Het tweede van Psalm 25. Deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna wij met elkaar zingen het eerste vers van Psalm 55. O God, neem mijn gebed ter oren, gij die het geroep uws volks wilt horen. Als de Heer ons schuldig stelt door zijn heilige wet, dan mag dit gebed wel overblijven. O God, neem mijn gebed ter oren. En nadat wij dat gezongen hebben, zal u worden voorgelezen uit Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel uit Jeremia 6 en daarvan de versen 1 tot en met 21. Luisteren naar de wet des Heren, zingen Psalm 55 vers 1 en luisteren met eerbied en aandacht naar Jeremia 6 en daarvan de versen 1 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en ijlde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Vlucht met open, gij kinderen Benjamins, uit het midden van Jeruzalem en blaas de bezuin te Tekoa en heft een vuurteken op te Bet-Serem. Want er kijkt een kwaad uit van het noorden en een grote breuk. Ik heb wel de dochter Sions bij een schone en wellustige vrouw vergeleken. Maar er zullen erders tot haar komen met hun kudden. Zij zullen tenten rondom tegen haar opslaan. Zij zullen een iegelijk zijn ruimte afweiden. Heiligt den krijg tegen haar. Maakt u op en laat ons optrekken op de middag. O wee ons, want de dag heeft zich gewend. Want de avondschaduwen neigt zich. Maak u op en laat ons optrekken in de nacht. En haar paleizen verderven, want zo zegt de Heere der Heerscharen. Houd bomen af en werpt een wal op tegen Jeruzalem. Zij is de stad die bezocht zal worden. In het midden van haar is enkel verdrukking. Gelijk een bornput zijn water opgeeft, al zo geeft zij haar boosheid op. Geweld en verstoring wordt in haar gehoord. Weedom en plaging is steeds voor mijn aangezicht. Laat u tuchtigen, Jeruzalem, opdat mijn ziel niet van u afgetrokken worden, opdat ik u niet stelle tot een woestheid, tot een onbewoond land. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Zij zullen Israëls overblijfsel vlijtiglijk nalezen, gelijk een wijnstok. Brengt uw hand weder gelijk een wijnlezer aan de korven. Tot wien zal ik spreken en betuigen dat zij het horen? Zie, hun oor is onbesneden, dat zij niet kunnen toeluisteren. Zie, het woord des Heren is hun tot een smaad. Zij hebben geen lust daartoe. Daarom ben ik vol van des Heren grimmigheid. Ik ben moedig geworden van inhouden. Ik zal ze uitstorten over de kinderkens op de straat en over de vergadering der jongelingen tezamen. Want zelfs de man met de vrouw zullen gevangen worden, de oude met dien die vol is van dagen. En hun huizen zullen omgewend worden tot anderen, met tezamen de akkers en vrouwen, want ik zal mijn hand uitstrekken tegen de inwoners deze land, spreekt de Heer. Want van hun kleinste af tot hun grootste toe pleegt een ieder van hun gierigheid, en van de profeet af tot een priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk der dochter mijns volks op het lichtste, zeggende: vrede, vrede. Doch daar is geen vrede. Zij zijn beschaamd omdat zij gruwel bedreven hebben. Ja, zij schamen zich in het minst niet, weten ook niet van schaamrood te maken. Daarom zullen zij vallen onder de vallenden. Ten tijde als ik hen bezoeken zal, zullen zij struikelen, zegt de Heere. Zo zegt de Heere, staat op de wegen en zie toe, en vraag naar de oude paden, waartoe de goede weg zij, en wandel daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Ik heb ook wachters over uw lieden gesteld, zeggende: luister naar het geluid der bezuin. Maar zij zeggen, wij zullen niet luisteren. Daarom oort gij heidenen en verneemt, o gij vergadering wat onder hen is. Oort toe gij haarden, zie, ik zal een kwaad brengen over dit volk, de vrucht hunner gedachten, want zij merken niet op mijn woorden en mijn wet verwerpen zij. Waartoe zal dan de wierook voor mij uit Scheba komen en de beste kalmoes uit verre landen? Uw brandoffers zijn mij niet beagelijk en uw slachtoffers zijn mij niet zoet. Daarom zegt de Heere alzo, zie, ik zal dit volk allerlei aanstoot stellen en daaraan zullen zich stoten tezamen vaders en kinderen, de nabuur en zijn metgezel, en zullen omkomen.
De tekst voor de verkondiging komt uit Jeremia 6, vers 16. Zal ik u en jullie nogmaals lezen. Zo zegt de Heere, staat op de wegen en ziet toe. Vraag naar de oude paden waar toch de goede weg zij en wandelt daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Na het amen van de prediking zingen wij dan uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Waarom? Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voor. Vers 3 uit Psalm 17. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ik begin bij jullie. Ben je wel eens verdwaald geweest? Je wist niet meer hoe je terug naar huis moest komen. Ja, stoer zei je tegen je moeder. Nou, ik kan alleen wel naar huis hoor, u hoeft me echt niet op te halen. Maar toch, je verdwaalde. Toen je bij je vriendje wegging, je verdwaalde in die nieuwe woonwijk. En wat voelde je je vervelend, je kreeg er buikpijn van, je werd er helemaal verdrietig van. Er prikte al een paar tranen in je ogen. Maar daar kwam een vriendelijke man aan. Zeg, jongen, wat is er? Nou, je vertelt je verhaal, je weet niet waar je heen moet. En hij helpt je. Hij wijst je de weg, hij loopt een eindje met je mee. Het komt goed. Je ziet het alweer. Daar moet ik heen. Dat is de weg. Nou weet ik weer hoe ik naar mama moet. Hoe voelde je je toen? Blij. Opgelucht. Fijn. De weg kwijtgeraakt. Gemeente, daar heeft onze tekst van morgen alles mee te maken. We zijn allemaal de weg kwijtgeraakt. Vanuit onszelf zijn we allemaal verdwaalde mensen. Verdwaald omdat we tegen de Heere kozen. Omdat we liever eigen wegen gingen en gaan. Dat geldt voor ons allemaal persoonlijk. Maar het geldt ook voor heel ons volk en samenleving, ja zelfs wereldwijd. Maar het is wel noodzakelijk dat wij de goede weg weer terugvinden. Want anders komen we om. Alleen de goede weg door God gewezen biedt voor verdwaalde zondaren redding, behoud, ontkoming. En de Heere heeft in zijn genade een weg gewezen, één weg, om vrijgesproken te worden in het oordeel. Een weg waardoor een zondaar rechtvaardig voor God zal verschijnen. En die weg, gemeente, dat is echt niet een weg waar je eigenlijk niet wezen wilt. Het is niet maar een vluchtroute, het is niet maar een achterafweggetje, maar het is een heerlijke weg. Het is een weg van overgave, een weg van aanbidding, een weg van wandelen in die goede geboden van God. Het is een weg van rust vinden voor je ziel. Het is zelfs een weg van blijdschap. Nee, een blijdschap die de wereld niet kan geven, maar een weg van blijdschap in de Heer. Het is echt een goede weg. Een weg die ons uit genade, om Jezus wil, gewezen wordt. Zo komen we bij het thema van de verkondiging, heel eenvoudig. Er is een goede weg om te gaan. Drie gedachten daarbij. In de eerste plaats het vragen naar deze goede weg. In de tweede plaats de zegen op deze goede weg. Maar dan ook het derde, de tegenstand tegen deze goede weg. Er is een goede weg om te gaan, het vragen naar deze goede weg. Staat op de wegen en ziet toe en vraagt naar de oude paden waar toch de goede weg zij. De zegen op deze goede weg en wandelt daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. En het derde, de tegenstand tegen deze goede weg. Maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Het vragen naar deze goede weg. Vers 16 van Jeremia 6 neemt ons mee in gedachten, zo stel ik me dat voor, een reiziger of een groep reizigers die aan de rand van een onbekend gebied staan. Waar zouden ze heen moeten? Welke kant moeten ze gaan om daar te komen waar ze willen komen? Natuurlijk, je kunt een weg inslaan waarvan je meent dat die wel kansrijk is. En zo de weg maar vervolgen en doorgaan. Maar gaat dat wel goed? Loopt dat niet verkeerd af? Een verkeerde weg kiezen, gemeente, in het oude Israël, dat was niet zonder gevaar. Wat dacht je van rovers die zich schuil konden houden? En wat als je in een droge, onherbergzame woestijn terecht zou komen? Of wat als de weg langs gevaarlijke ravijnen zou voeren? Of wat als je op de gekozen weg overvallen zou worden door kokend water dat zich na plotselinge regenval een weg baant naar het laagst gelegen punt? Die dingen gebeuren. Het is duidelijk. Het gaan van de goede weg is een zaak van levensbelang. En daarom staat er: staat op de wegen en zie toe. Houd de pas in en kijk eens rustig om je heen. Kijk, daar komt een man aanlopen. Een man uit deze streek, een herder. Zeg, broeder, weet u de weg? Wilt u ons de weg wijzen? En dan wijst hij, om het zo te zeggen, een klein paadje aan. Een platgetreden paadje. En dan zegt hij het tegen die mannen: dat paadje moet je volgen. Daar moeten jullie oplopen. En dat pad moet je blijven volgen. Dan kom je er. Gemeente, soms zijn platgetreden paadjes zo slecht nog niet. Maar, zo vervolgt deze herder, wijk niet af. Nog ter rechterzijde, nog ter linkerzijde. Ga niet van het pad af. Echt mannen, ik waarschuw jullie. Ga niet van het pad af. Want dan gaat het verkeerd. U zult het begrijpen, en jullie ook wel, jongens en meisjes, dat vers 16 beeldspraak is. Wat is dat beeldspraak, jongens en meisjes? Dat is dat je een beeld uit het gewone leven gebruikt om iets anders, iets geestelijks, duidelijk te maken. En wat moet er hier duidelijk gemaakt worden? Wat is het dat de Heere hier wil vertellen aan het volk? Want hij is het die dit zegt, hè? Kijk maar naar het begin van vers 16. Zo zegt de Heere. De Heere is hier zelf aan het woord. Laten we dat alsjeblieft niet vergeten. Nou, wat moeten ze weten? Dat die inwoners van Jeruzalem direct de pas moeten inhouden. Ze moeten stilstaan. Stil worden, tot bezinning komen, tot inkeer komen. Per direct geen stap meer zetten op de verkeerde weg die ze aan het gaan waren. En vragen naar de oude paden. Waar toch de goede weg zij. Want het volk loopt op een verkeerde weg. En die verkeerde wegen, dat hoorden we al, dat zijn doodlopende wegen. En iedere Israëliet die wist het. Letterlijk, stug doorlopen, eigenwijs, op een verkeerde weg, dat gaat verkeerd. Dus de Heere komt met deze beeldspraak heel dichtbij. Iedere Israëliet begreep wat de profeet Jeremia in opdracht van zijn zender de Heere bedoelde. Laten we eens kijken wat er gaande is. Waarom komt deze oproep tot Israël? Nou, dat heeft dus alles te maken met het gebrek aan geestelijk leven. De ongerechtigheid die hier van het volk getekend wordt in Jeruzalem is ernstig. Als u het mij vraagt, onthutsend. Vers 6. In het midden van haar is enkel verdrukking. Vers 7. Gelijk een bornput, een waterbron is dat, zijn water opgeeft, alzo geeft zij haar slechtheid, haar boosheid op. Geweld en verstoring wordt in haar gehoord. Vers 13 en 14. Ieder van hen pleegt gierigheid. Ieder denkt alleen maar aan geld. En de profeten en de priesters dan? die bedrijven valsheid. Ze zeggen, vrede, vrede, doch daar is geen vrede. De zonde van Gods verbondsvolk wordt hier heel openlijk aan de kaak gesteld. Die wordt hier aangewezen, heel scherp, heel openlijk, maar het gaat hier ook om openlijke zonde. Maar als dat nou zo tegen je gezegd wordt, door een knecht van de Heer, zou je je dan niet bekeren tot God? Zou je dan niet in de schuld komen voor de Heer? Zou je je dan niet verootmoedigen? Dan gaat de hand toch op de mond om daarna een gebed op te zenden tot God. O, vergeef ons onze zonden die uw hoogheid schonden. Maar gebeurt dat ook? Nou, ontluisterend gemeente wat er in vers 15 staat. Zijn ze beschaamd omdat zij gruwel bedreven hebben? Zij schamen zich in het minst niet. Ze weten ook niet van schaamrood te maken. Hoe is dat bij ons, gemeente? Bij u, bij jou, bij mij persoonlijk? Als de Heere ons voorhoudt wie wij zijn, en dat doet de Heere toch zondag aan zondag, schamen wij ons dan tegenover de Heere voor onze zonden? Of? Kijk, dat zult u wel herkennen, wij leven in een schaamteloze tijd. En het gevaar daarvan is dat wij er ook als kerkmensen gemakkelijk in meegaan. Wat vroeger zonde heette, is het tegenwoordig niet meer. Ontluisterend deze reactie, gemeente, en dat terwijl de Heere de bijl aan de wortel legt. De bijl ligt klaar om de boom om te hakken, om Jeruzalem te vellen. Dat al die zondaars zullen vallen onder hen die vallen, wanneer de Heere ze zal straffen. Oh, maar dat gebeurt niet hoor, zeggen die profeten en priesters. Vrede, vrede toch? De Heere straft zijn eigen volk toch niet? Nee. Maar ze vergissen zich ernstig, want dat hebben we gelezen in vers 1. Want er kijkt een kwaad uit het noorden en een grote breuk. Nou, waar gaat het erover? Dat de Babyloniërs komen. Dat vijandige volk uit oosten. Noordoosten. Vijandige troepen. Jeremia profeteert ervan. Er zullen herders, dat zijn legeraanvoerders, die zullen tot haar, tot Jeruzalem komen. En met hun kudde, de legertroepen, zullen zij tenten rondom tegen haar opslaan. Nou, er is groot gevaar op komst. De Heere keert zich tegen Jeruzalem, omdat de mensen God verlaten hebben. Het oordeel van God is altijd om onze zonde, om geen enkele andere reden. Wij hebben onszelf ermee. Dat lezen we bijvoorbeeld ook in Jeremia 2, vers 19. Daar staat het volgende. Uw boosheid zal u kastijden en uw afkeringen zullen u straffen. Weet dan en zie dat het kwaad en bitter is dat gij den Heere uw God verlaat. Gemeente, jong en oud, dat is ook vandaag zo. Wij zondigen nooit goedkoop tegen God. Nooit. Maar weet u, gemeente, de Heere plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte. En hij vindt geen lust, geen vreugde in de dood van de goddelozen. Dat is nu de liefde Gods. En dat klinkt ook door in dit hoofdstuk. Daarom staat er in vers 8, laat u tuchtigen, Jeruzalem. Dat betekent zoveel als, neem dit onderwijs toch ter harte. Dat betekent zoveel als, deze dreiging van oordeel die de profeet Jeremia uitsprak, die moet je bijvallen. Daar moet je mee eens zijn, die moet je billijken. U heeft gelijk, heren, dat u onze zonde wilt komen straffen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Nou, als het volk de Heere gelijk zou geven en op de knieën zou komen en zich van harte zou bekeren tot de levende God, nou, wat zou er dan gebeuren? Hè? Dat weten we. Dan neemt de Heere die oordeelsdreiging weg. Want hij oordeelt niet graag hoor, echt niet. Hij doet dat echt niet van harte. Hij vindt geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de zondaar zich bekeert, de goddeloze zich bekeert en leeft. En dat klinkt nou ook door in vers 16, onze tekstwoorden. Je zou kunnen zeggen, nog één keer smeekt de Heer het, laat je met God verzoenen. Bekeert u, bekeert u. Waarom zou het gesterven, o huis Israëls? En zo komt God ook in zijn woord deze morgen tot ons. Gelooft u dat? Dat de Heer het meent? Ben je nog onbekeerd? Leef je nog zonder mij in deze wereld? Bekeer je, bekeer je. Dat meent de Heer. Het is de hoogste tijd om de verkeerde weg te verlaten. Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken en laat ons wederkeren tot de Heer. Maar hoe dan? Want ik weet de weg niet. Kijk dan eens goed naar onze tekst. Vraag naar de oude paden waarin toch de goede weg zijn. De weg terug naar God. Naar deze weg mag u altijd vragen. En jij? Ikzelf, altijd, mag je altijd naar vragen. Daartoe worden we opgeroepen. Vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, mag dan de Heere vragen. Leer mij uw weg, hebben we ook gezongen, Psalm 25 vers 2. Leer mij uw wegen. Wanneer we nou vastlopen in onszelf, en niet weten hoe we verder moeten, niet weten hoe we thuis moeten komen, Heere, leer mij uw weg. En dan zie ik daar een herder aankomen. Een herder met een hoofdletter H. In het woord. En wie is die herder? De grote herder der schapen. Hij is Jezus Christus. De Zoon van God. Hij weet de weg. En hij gaat ons voor. En daarom volg hem. Hij is immers de overste leidsman en de voleinder des geloofs. En de weg die hij wijst? Oh, dat is de weg van de geloofsverbondenheid aan de Heer. Dat is de weg van hem lief te hebben, boven alles. Dat is ook de weg van de oprechte schuldbelijdenis. Heer, ik schiet zo tekort. Mijn zonden kleven me aan, maar Heere, wees mij zondaar genadig, om Jezus wil. Het is daarmee dus ook de weg van de ootmoed tot de Heere. Het is ook de weg van de geloofsgehoorzaamheid aan de Heere. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het is daarmee het pad van het gaan in de weg van Gods goede geboden. Want zijn wet is heilig, rechtvaardig en goed. Het is de weg van vertrouwen in hem. Bouwen op hem. En het is ook de weg van geloven wat zijn dienaren u verkondigen zondag aan zondag. Al deze dingen, gemeente, zijn van oude tijden af, daar oude paden. Het zijn van oude tijden af de goede wegen. In wezen is het één weg. Maar je kunt heel veel dingen over die weg zeggen. Het is één weg. Het is een beproefde en veilige weg. Een goede weg. Het is dé weg, ook in 2020, die de Heere wijst, te midden van oordelen en dreigingen van oordeel. Onze tweede gedachte, de zegen op deze goede weg. Gemeente, gelukkig hebben wij in het woord niet met mensenwoorden te maken. Woorden waarvan je niet zeker kunt weten of ze kloppen. We mogen het woord van God hebben. Een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het leven en eeuwig blijvende woord van God. Het woord waarin de Heer Jezus de weg wijst. Geloven wij het woord van deze herder en leraar ter gerechtigheid? Geloven, wat is dat? Stellig weten, en een vast vertrouwen. Het geloof zegt, de weg die de Heere wijst, dat is de goede weg. Waarom is de goede weg? Omdat Hij het zegt. Hij die niet liegen kan. Hij die het goede zoekt voor verloren mensen, voor dwaalzieke schapen. En daarom, ik vertrouw niet op mijn eigen inzichten, maar ik geef me over aan zijn genadige leiding in mijn leven. En ik bewandel de weg die hij aanwijst. Ja, want gemeente, geloven gehoor geven, ja door genade, maar dat kom ik zo meteen op. Geloven gehoor geven aan de oproep van de Heer Jezus om hem te volgen. Het houdt in, onvermijdelijk, dat je in beweging komt. Dat je die weg die gewezen werd, ook in geloof gaat. Geloof, ik zeg het heel eenvoudig hoor, geloof zet een mens in beweging. Geloof werd wel omschreven in het verleden als een uitgaande daad van de ziel. De ziel gaat naar Jezus toe. Ja, dat is altijd het werk van de Heilige Geest. Altijd. Hij verheerlijkt Christus en hij doet je zien dat je hem nodig hebt. En de Geest werkt het zo in je hart en leven dat je tot hem uitgaat. Tot deze bruidegom. Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods. Een uitgaande daad van de ziel. Dat je hem dus gaat volgen met ter daad. Daarover gaat in Psalm 17, dat we dadelijk hopen te gaan zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. In zijn spoor gaan, door zijn geest geleid. Nou, je kunt denken aan de gebaande wegen van Psalm 84. Je kunt denken aan Psalm 23. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Nou, dat zijn nu echt van die goede wegen die ons in Gods woord worden voorgehouden. Die ons in de prediking van Gods woord worden voorgehouden. Dit is de weg. Bewandel die. Het is niet genoeg om de weg te weten om ergens te komen. Dat snapt u allemaal. Maar je moet die weg ook metterdaad bewandelen. Bewandelen. Nou, dat heeft ons veel te zeggen, dat woordje wandelen. Wandelt daarin. Een paar dingen daarover. We worden dus niet opgeroepen om te rennen over die weg. Immers, zegt de profeet Jesaja, wie gelooft, die zal niet haasten. In deze wereld wordt toch al genoeg gejaagd en gehaast en gedraafd en gehold. Dat herkent u toch wel, misschien ook wel in uw eigen leven. Maar in het geloof mag je wandelen met de Heer. Wandelen, dat betekent anderzijds ook niet dat je stil mag staan op die weg. De weg van het geloof is een weg van beweging. Stilstand is achteruitgang. Er moet beweging te zien zijn. Wat voor beweging? Nou, in eerste plaats een beweging naar beneden toe. Kleiner en kleiner worden. Een volgeling van de Heer Jezus die groeit, maar dan wel in de diepte. Het is namelijk, dat hoorde je ook net, het eind van de eerste gedachte, een weg van verootmoediging. Klein worden. En Christus dan, die wordt al groter en groter. Hij moet wassen. Hij moet groeien. Ik moet kleiner worden. Ik moet minder worden. En in die weg zal er nog wat in beweging komen, gemeente. Er zullen vruchten komen van geloof en bekering als u waarachtig de Heer Jezus volgt. En daar heeft een kind van de Heer ook naar te staan. Dat moet ook zijn of haar verlangen zijn. Immers, die zegt dat hij in hem blijft. Die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Wandel daarin. Dat betekent ook, blijf op deze weg. Eenmaal op deze weg, moet je er nooit meer van afgaan. Welke verleidingen er ook kunnen zijn, en die zijn toch vele. Die zijn vele. En hoe moeilijk het op deze weg ook kan zijn. De beproevingen, de aanvechtingen, de tegenwind. De listen van Satan die volgelingen van Christus wil doen struikelen en wil doen omkomen. Blijf op deze weg. Laat het met u of jou nooit worden met zoals met Demas. Van wie Paulus moest zeggen, Demas, die heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Wandel daarin. In de Bijbel komen we dat wandelen op diverse plekken tegen. Noach, hij wandelde met God. Henoch, Genesis 5, hij wandelde met God. Met God. Dus op deze weg is het niet eenzaam. Oh nee. De God van hemel en aarde is daar met je. Wat een wonder, vindt u niet? Het is een wonder. Wat een genade. Graag wil ik u in dit verband wijzen op wat we lezen in 2 Kronieken 17, vers 3. 2 Kronieken 17, vers 3. Dan lezen we het volgende. En de Heere was met Jozefat. Want hij wandelde in de vorige wegen van zijn vader David en zocht de Baals niet. Eigenlijk komt daar alles samen. Want koning Jozefat, die zou gevraagd hebben naar de oude paden, naar de goede weg. Maar hij nam er niet alleen kennis van, ja, nu weet ik het, maar hij wandelde ook in die weg. Hij beoefende het geloof. Hij ging in de weg van het naleven van Gods geboden. En de Heere was met Jozefat. Wat een zegen op deze goede weg. David was een voorbeeld voor Jozefat. Hoe is dat onder ons gemeente? Zijn er voorbeelden in deze gemeente? Kinderen van God? Jawel toch? Die in de wegen van de Heere gaan? Mensen die een ander leven hebben gekregen? Zijn ze er? Aan wie de jonge mensen kunnen zien hoe goed het is om hem te dienen die in de hemel woont? Jongeren, we weten allemaal wat influencers zijn. Dat hoef ik je vast niet uit te leggen, dat kun jij veel beter dan ik. Maar wat ik je wil zeggen is, laat toch de kinderen van God in deze wereld jouw influencer zijn. Dat ze jou beïnvloeden. Positief bedoel ik dat natuurlijk. Want zij leven je iets voor dat echt het navolgen waard is. Zij geven je een voorbeeld. Waar je nou echt jaloers op mag worden. Volg hun geloof na. Aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Wandelen. Dat is ook een beeld van rust. Wandel daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Nou, dat zien we ook in het vervolg van onze tekst. U zult rust vinden voor uw ziel. En wat zijn het een bekende Bijbelwoorden, vindt u niet? Want wie heeft ze uitgesproken? De grote rustaanbrenger. Jezus Christus, de Zoon van God. En jongens en meisjes kennen die tekstwoorden wel. Uit Matthäus 11, daar ben ik van overtuigd. Komt allen herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Daar heb je de zegen op de goede weg. Rust voor onze ziel. Rust in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Kent u die rust al? Nog niet? Oh, zoek die rust bij Hem. Hij wil die rust graag geven. Rust, ja, dat betekent in het verband van Jeremia 6 twee dingen. rust van de vijanden van rondom. En vooral geestelijk, vrede met God door het geloof. Rust voor je ziel. En als het woordje ziel gebruikt wordt in de Bijbel, dan betekent dat altijd je hele persoon. Je hart en je leven. Wie je bent, je hele wezen mag rust vinden in de Heer. Kijk, die valse profeten en priesters, ja, die spraken ook wel van rust en vrede. Maar zoveel zult u begrijpen, dat was de ware rust niet. Dat was een schijnrust. Een rust op valse gronden. Een rust waarmee je de eeuwigheid niet kunt aandoen. Maar de rust die Jezus Christus aanbrengt, daarmee kun je de eeuwigheid aandoen. Dat is de ware rust. En die profeten en die valse priesters, ja, die deden alsof er geen kloof was tussen de Heer en het volk. Dat er geen zonden waren. Of dat het allemaal niet zo erg was. Maar pas in de weg van de overgave aan de Heer, in de weg van bekering en geloof, komt de ware rust in de ziel. In die weg wordt de ware rust herboren. Zo is het nog gemeend. Wij hebben gezondigd tegen een goeddoend God. Er is een breuk, er is een kloof. En dan mogen we niet zomaar overheen leven of doen alsof het allemaal niet zo erg is. Of eigen wegen gaan bewandelen waarvan we al zeiden, die brengen ons in een eeuwige rampzaligheid. Maar de weg wordt ons gewezen. De goede weg. Jezus Christus. De weg, de waarheid en het leven. En Christus heeft de weg bereid. Hij ging ons voor in een onbekend land. In een onbekende toekomst. En Gods woord roept het ons toe. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Zijn wij in geloof aan hem verbonden? Die de goede en de enige weg is tot de Vader. Kan het van u, van jou en van mij al in waarheid gezegd worden. Wat ze zeiden over de christenen in het Bijbelboek Handelingen. Dat zijn nou mensen van de weg. Wordt er zo over ons gesproken. Dat zijn mensen van de weg. Maar dan het derde. De tegenstand tegen deze goede weg. We mochten zo net nog geen amen zeggen. Kijk, het is in wezen heel eenvoudig, gemeente. Als Gods woord nog geen amen zegt, mogen wij ook geen amen zeggen. Dat wil niet zeggen dat die verleiding er nooit is. Vooral als het om een gedeelte gaat waarin diep in ons eigen vlees gesneden gaat worden. En zo'n gedeelte is, als u het mij vraagt, Jeremia 6 vers 16. Maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Dan wordt er zoveel moois uitgestald. Dan word je de weg gewezen uit genade. Dan komt Christus in al zijn liefde en welwillendheid tot u, tot ons. En dan zegt iemand, maar wij zullen die weg niet bewandelen. Het laatste stukje van vers 16 laat ons iets zien over onze wil. Kijk. De mens heeft een verstand, de mens heeft gevoelens en de mens heeft een wil. Ja, wat is nou een wil? Dat is niet zo makkelijk uit te leggen, maar probeer het maar als volgt te onthouden. Je wil, dat is vooral waar gaat je hart naar uit? Wat vindt u nou belangrijk in uw leven? Waar gaat uw hart sneller van kloppen? Waar is uw hart vol van? Dat heeft te maken met je wil, met je hart. Hoe is het met die wil gesteld bij de Israëlieten in Jeruzalem? Ze willen de weg niet gaan die God hen door de prediking van Jeremia wijst. Maar ze zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Heel beslist, heel kordaat eigenlijk. Ze kappen het helemaal af, duidelijke taal. Kijk je die uitdrukking? De weg wel geweten, maar niet bewandeld. Nou, dat zien we hier voor onze ogen gebeuren. God heeft een goede weg om het oordeel te ontkomen. Een weg waarop je rust mag vinden voor je ziel. En wat zeggen ze? Nee hoor, geen behoefte aan. Zie je, die onwil die ons, ja ook ons, van nature tekent, die hardnekkigheid, die koppigheid, die ongehoorzaamheid. Deze reactie komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen, laten we daar eerlijk over wezen. In vers 10 klaagde Jeremia al, zie hun oor is onbesneden, dat ze niet kunnen toeluisteren. Zie het woord des Heeren is hun tot de smaad, ze hebben geen lust daartoe. Er is bij hen ook geen schaamrood over hun zonde, dat zagen we al. En vers 17, dat spreekt ook boekdelen. Het volk wordt opgeroepen om naar de profeten te luisteren, maar dan zeggen ze ook heel kordaat en heel beslist, wij zullen niet luisteren. Punt. Nou, zo is met ons ook. Zo reageren wij vanuit onszelf op de woorden van God. We horen ze wel. Maar het doet ons eigenlijk niets. Maar soms voelt u wel dat de Heer dichtbij komt. Klem, de liefde, de welwillendheid van de Heer. We schudden het weer net zo gemakkelijk van ons af, zoals een hond het water uit zijn vacht schudt. Over tot de orde van de dag, geen hartelijke bekering tot God. Hoe komt dat? Ligt dat aan de boodschap? Ligt het aan de Heere? Nee, het ligt aan ons. Want wat beleiden we met de Dordtse leerregels? En dat is aangrijpend hoor wat daar staat. Wij hebben een verdorven wil. De mens heeft over zich heen gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid, verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart. Dat is werkelijk verschrikkelijk wat we daar belijden over onszelf. Heb je het al ontdekt in je leven? Dat is waar. Wat we daar beleiden, dat is waar. Het is helemaal waar. Maar hoe ontdek je dat nou? Want een dominee of een kandidaat, die kan het je voorhouden, maar dat wil nog niet zeggen dat je het direct overneemt. Je moet het zelf gaan ondervinden, bevinden. Hoe gaat dat? Door het werk van de Heilige Geest in je leven. Door de verkondiging van Gods woord. Waarin God verheerlijkt wordt en de mens vernedert. Dat je niet anders gered kan worden dan door het kruis dat op Golgotha stond, dat is voor ons een diepe vernedering hoor. En ook dat je dat nou helemaal niet wil. Wij zullen daarin niet wandelen. Het laat ons zien dat wij in onze doodstaat voor God springlevend zijn. Springlevend in de zonde en de misdaden. Wij verzetten ons met hand en tand tegen onze eigen zaligheid. En daar moet je aan ontdekt worden. Dat moet je tot schuld worden. Dat je nou zo dwaas bent. En als dat gebeurt, dan kunnen er wonderen gaan gebeuren. Wonderen van geloof en bekering. Twee voorbeelden uit de Bijbel. We gaan eerst naar de grote stad Nineveh, naar de boeteprediking van Jona. Jona die zegt het, hè? Nog 40 dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de reactie van die mensen? Dat vind ik een heel andere reactie dan die mensen uit Jeruzalem in Jeremia 6. De mensen geloofden aan God en ze riepen een vasten uit en bekleden zich met zakken van hun grootste tot hun kleinste toe. En God zag hun werken dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Ander voorbeeld. We gaan naar de Pinkstermorgen, naar de preek van Petrus. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus. Die gij gekruisigd hebt. hun reactie? Als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Er staat in het Grieks een woord dat is, ze werden doorstoken in hun hart. Verslagen. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u? En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En die dan zijn woord gaan aannamen, werden gedoopt. Wat is hier gebeurd, gemeente? Sloot de verkondiging in Nineveh en in Jeruzalem op de Pinkstermorgen aan bij de goede wil van deze mensen? Is dat het geheim? Nee. Nee, er gebeurde heel wat anders. Ze kregen door de verkondiging van Gods woord de schuldbrief thuis bezorgd. Hun onwil, hun hoogmoed, hun dwaasheid, die hen altijd tekende, het werd hun tot zonde. En ze verontschuldigden zich niet, maar ze beschuldigden zichzelf. Ze zeiden niet, nou ja, daar kunnen wij toch niets aan doen. Nee, ze beschuldigden zichzelf. Want zonde is het. Die onwil van ons, dat is zonde. Dat is niet iets waar je achter mag verschuilen. En u weet toch wat de Heer Jezus zei onder tranen over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijkerwijs een henna kuikens, onder de vleugelen vergaderd. En gij lieden hebt niet gewild. Onze onwil is erg. De Heer Jezus, hij huilt erover. Maar wat hij zo graag anders ziet in ons hart, hij wil het ook geven. Want wat wij niet willen, wat wij niet kunnen, dat kan en wil hij wel. Ziet u hoe rijk het is en wat een genade het is dat dit in Gods woord staat? Uit Romeinen 9, vers 16. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Ja, nu zijn we bij de genade van God gekomen, gemeente. De Heer, hij maakt onwillige zondaarsharten gewillig. Het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Ja, dat moet er wel bij staan hoor, naar zijn welbehagen. Hij is het niemand verschuldigd. Maar wil het uit vrije genade werken in mensenharten. Hij maakt dat die dood was, levend wordt. En wat gebeurt er dan? Dan ga je zeggen, en wij zullen die weg wel bewandelen. Dan heeft God je gewillig gemaakt om hem te gaan volgen. Maar nu zeg je misschien, ik loop daar toch zo tegenaan in mijn leven. Tegen die onwil. Oh, wat heb ik daar een last van. Nou, dat mag in ieder geval nooit een schild zijn om je achter te verschuilen. Dat zult u allemaal verstaan. Het mag nooit een excuus zijn voor onbekeerlijkheid. Het moet je tot schuld worden. Ja, en dan? En dan? Goed je best gaan doen? Proberen je redding op te gaan bouwen op eigen inzet, eigen inspanningen, je eigen wil. Dat je toch weer denkt, en dat kan zo'n valkuil zijn, herkent u misschien wel, dat het toch weer helemaal van jouzelf afhangt. Ik moet het toch willen. Kijk, wij moeten heel veel willen in onze tijd. En je wilt toch wit en je wilt toch dat en je wilt toch zus en je wilt toch zo. Dan denken we, maar ik moet dit toch ook willen, ik moet het toch zelf doen. Nee, gemeente. Nee. Loop er maar helemaal mee vast. Met dat willen van onze kant. Kom er maar mee op de knieën. En roep het maar uit tot God die leeft. Heren, ik kan het niet. En ik wil het ook niet. En dat hoef je voor hem dus niet verborgen te houden. Want hij weet het echt wel hoor. Hij kent u beter dan u uzelf kent. Maar als ik nou zo tot hem kom, met al die zon en die vuiligheid en die onwil en vul maar aan, stuurt hij me dan niet weg? Wijst hij me dan niet af? Dat is het evangelie. Nee. Nee. Hij wijst een zondaar niet af. Dat is het evangelie. Dat is de genade. Want de Heer is gewillig om zondaren zalig te maken. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus zijn hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil het. Word gereinigd. Beleid je onwil en je zonde en je schuld maar voor God. Ook na ontvangen genade als het weer zo tegenvalt. Telkens weer opnieuw. Dan ben je klein voor God. Maar dan kun je wel die enge poort door en die smalle weg bewandelen. Waar Jezus over spreekt. In geloof. Achter hem aan, achter de Heer Jezus. Aan hem verbonden. Zijn voetstappen drukken. Achter hem aan, die het oordeel van God over de zonden gedragen heeft. Ook de zonde van onwil heeft hij gedragen aan het kruis. Is dat geen genadige boodschap? Hij moest een weg gaan die niemand van ons ooit zou kunnen gaan. De weg van bitter lijden, bitter kruislijden, van sterven van de zonde der wereld en ten derde dagen wederom opstaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Gemeente, zie dan op hem voor het eerst. En opnieuw met ogen van het geloof op hem die een weg gebaand heeft. Een verse, een levende weg door zijn bloed. Zalig zijn wij wanneer we door genade, door geest en woord geleid, op deze weg wandelen. De goede weg. En waar leidt die weg heen? Naar het Vaderhuis. Amen. Laat ons bidden en danken. Ja, Heere, zo mogen we aan het einde van deze eredienst uw heilig aangezicht opnieuw zoeken. En dan past het ons om uw grote naam te danken, te prijzen en te loven, want u bent het waard, Heere, om eeuwig de lof en de aanbidding te ontvangen. En Heere, wat hebt u betoond? Goed te willen zijn voor zondige mensen zoals wij zijn. Ja, uw volk toen en daar, daar was het niet best mee gesteld, maar laten wij nooit boven een ander gaan staan, maar de ander altijd uitnemender achter dan onszelf. En dan moeten wij het eerlijk voor u belijden. Wij kunnen van nature vanuit onszelf niet voor uw heilig aangezicht bestaan, want ons hart is vol met zonde. Allerlei soorten zonden, waaronder die onwil, die onwilligheid, dat ons hart zo trekt naar alles wat er in deze wereld te vinden is, dat we kunnen samenvatten als een leven zonder u. En wat is dat erg, Heer? Wat is dat een zonde? Want u bent de God van het leven. U wilt zulke goede gaven geven aan mensenkinderen en dat wij dan toch nog die andere weg gaan. U die alle eer en lof toekomt. Heren, dan hebben we heel wat gehoord in de prediking. Maar dan mogen we u toch opnieuw vragen. Leer het ons om in uw wegen te gaan. Als we dan in uw wegen leren wandelen, dan zien we toch ook, dan gaan we toch ook zien, dat werkt door de Heilige Geest, dat wij zondige mensen zijn, dat er zo'n onwillig hartje in ons schuilt. Maar maak ons dan ook maar klein, Heren. Doe ons ook maar knielen aan de voet van het kruis. Dat we dan maar eerlijk voor u zullen belijden. We hoeven onze stand niet op te houden voor u. Mag dat al een rust en ontspanning geven? Want in deze wereld moeten we zo presteren en onze best doen. Maar bij u mogen we echt zeggen hoe het is. Het is niet best, Heren. En dat mogen we dan ook eerlijk belijden. En wat een zegen en wat een genade is het. Dat u ons dan niet wegstuurt. Maar dat u ons om Christus wil genadig wilt aannemen, Heren, wie kan dat ooit bevatten, dat u dat wil doen? Wie kan dat ooit verklaren, wie kan dat ooit klein krijgen? Maar wat hebt u uw liefde uitnemend laten zien in de zending van uw Zoon in deze wereld? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat aan ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, wil u geven dat het woord dat gelezen en gepreekt mocht worden, ingang vond in ons hart. En wilt u dan ook de naprediker zijn? Dat het woord ons, om het zo te zeggen, zal achtervolgen. En dat we nou alles vinden, voor tijd en eeuwigheid, in de woorden die u gesproken hebt. Grote God, geef dat we u allen in waarheid mogen kennen en liefhebben en volgen. Al gaat heel de wereld een andere kant op, al maken ze ons misschien belachelijk. Maar Heere, de weg achter u aan, dat is de goede weg. Heere, wil het zondige in deze eredienst vergeven. Zegent u het uwe. Wil u ons een gezegende zondag uit uw hand doen ontvangen? En ons ook vanmiddag in getrouwheid weer in uw huis brengen? Of als we vanwege de maatregelen niet op kunnen komen, dat we dan in getrouwheid thuis zullen meeluisteren? Als dan opnieuw uw woord tot ons zal komen. Geef ons lust, verlangen om uw woord te ontvangen in ons hart. Uw woorden die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Hoor en verhoor ons, o Heere, niet om ons, maar om Christus wil. Uit genade. Amen. Aan het einde van deze dienst zingen we met elkaar twee versen uit Psalm 139. Het eerste vers, en dat heeft ermee te maken wat ik ook al een paar keer zei, van we hoeven het voor de Heere niet verborgen te houden. Hij kent ons, gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En ook het 14e. Doorgrond, men ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Aan die laatste twee regels. Doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. 1:14 uit Psalm 139.
Thank you.
zullen eindigen met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.